Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 Podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Het is dinsdag 1 maart 2011. Welkom bij de 49ste Tech 45. Het voor ons belangrijkste web, gadget en Apple nieuws van de voorbije week. Ik ben Maarten Hendricks en ons panel bestaat vanavond uit Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media, Cindy de Smet, lector media en PhD-student, Marco Frissen, IT-specialist en auteur van de Bibble Survival Guide en Jan Seurink, docent, cultuurcommunicator en journalist. Marco, nogmaals bedankt om mij vorige week te vervangen. Goed om te weten dat het ook zonder mij lukt.
Min of meer, hè.
Min of meer, ja, ik vond het goed gelukt.
Maar iedereen heeft u gemist.
Ah, dat is sympathiek, Cindy.
Het is zo. Ja.
En de mannen sluiten daar niet bij aan, dat is duidelijk. Merci Stefan, merci Jan, Jan, merci Marco.
Jawel.
Goed, we gaan deze week beginnen met een lokaal evenement. We hebben er juist over gediscussieerd hoe we het gaan uitspreken. Vorige week had een donderdag in Gent de FAIR Conference plaats. Zo moest ik het uitspreken. Hè. Ik heb door de drukte van mijn schoolmusical de hashtag FAIRConf niet gevolgd, dus ik weet eigenlijk bij God niet wat er gebeurd is. Wat ik wel weet is dat Gary Vaynerchuk er geweest is, Cindy. Die heb je ongetwijfeld gezien.
Ongetwijfeld.
Was het de moeite?
Ja, dat is adrenaline, hè? Die man. Dat is zo type ADHD. Ambitie. Dat is een spreker uit de duizend. Ja,
maar, wat was eigenlijk de leg misschien eerst eens uit wat de bedoeling was van de FAIR-conference.
Het is een organisatie van Gent Web Valley. Netlash is daarbij betrokken, maar er zat echt eigenlijk een heel team achter van mensen die niet specifiek met Netlash iets te maken hebben. En wat zij eigenlijk in het licht willen stellen, dat is dat er in Gent dat er daar een echte valley is, van programmeurs en dergelijke, van webbedrijven. En die conferentie was eigenlijk een eerste feit dat ze georganiseerd hebben.
Ja.
Op de affiche stonden een aantal namen, waarbij dan natuurlijk die Gary de meest in het oog springende was.
Ben even aan het kijken.
Maar daarnaast waren er ook twee lokale, Vincent van Quickenborn. En dan, ik weet eigenlijk niet of het nu een Parijzenaar is of Noël Brisle Blevenek.
Amai, wat een naam. Nooit van gehoord.
Die is van het marketingcommunicatiebureau Emakina. Dat was volgens mij zo wat het minste dat er te horen was. Die bracht eigenlijk een trendslijstje van wat er gebeurt op het web. En dat stak eerlijk gezegd een beetje af tegen de toch wel interessante zaken die daar verteld zijn.
Ja.
Een andere oninteressante presentatie vond ik die van Steve Muilen, professor aan de Universiteit Gent, Vlerik. Dat was echt een academische presentatie dat probeerde om aan te sluiten bij een hip veld, maar ja, dat lukt niet echt.
Alle presentaties gingen over het web?
Alle presentaties gingen over het web,
ja.
Misschien kort wat welke ik dan echt fantastisch vond. Dat was Jeremy Keat, die bij webbureau ook werkt. En een van de dingen die hij gezegd heeft, is dat het web wel vergeet wat we erop doen. Dus Facebook en al die discussies die wij hebben over, ja, dat gaat een recruteerder dat later zien. Zijn stelling is zelfs, het is ontzettend moeilijk om uw data 10 jaar op het internet te houden. En hij gaf een voorbeeld van, ja, een domeinnaam, dat huur je per jaar. Uw hosting, die is zeer moeilijk 10 jaar te garanderen. En hij had daar zelfs een advies over van wat hosting betreft, als je echt wil dat je data op het web blijft, doe het dan zelf. Zorg ook dat je data open is en gebruik bijvoorbeeld ook bij voorkeur beter ook Creative Commons.
Ja.
Want hij toonde zo'n dia, zo'n heel bekende dia, waar een paar honderd social media bedrijven op stonden. Ik weet niet of dat je die voor het hoofd hebt. Die is in 2006 vaak gebruikt. Zo heel kleurrijk met alle webbedrijfjes op. En hij toonde aan van, kijk, een paar maanden later was de helft al overgenomen en de helft al verdwenen. Dus dat idee van op het web blijft mijn informatie staan, was volgens hem helemaal...
Dat hoort je ook wel vaker, hè? Dat we dan teruggaan naar het zelf doen van dingen.
Ja,
als je echt zeker wilt zijn dat je het uiteindelijk binnen 10 jaar nog hebt, moet je er zelf voor zorgen. Hè? Je eigen blog hosten en het bijvoorbeeld niet op Tumblr of zoiets of iets dergelijks zetten.
Inderdaad, ja. En zo heeft hij best wel wat voorbeelden gegeven. En voor mij was dat echt zo een toch wel een beetje een eye-opener van misschien overdrijf ik toch zelf ook dat van privacy en het web, vergeet niet, misschien toch ook iets te veel.
Ja.
Zo mogen er meer komen.
Ja, absoluut. En dan wat ook nog interessant was James Bridle, als ik het juist uitspreek. Wat eigenlijk een beetje een geschifte mens toch ook is. En die heeft zo een paar projectjes bijvoorbeeld. Hij heeft van de oorlog in Irak, heeft hij op de Wikipedia alles wat dat er ooit aan overleg is geweest, uitgegeven in x aantal exemplaren.
Dat is die.
En dan heeft hij dat uitgegeven als een echte encyclopedie in, ik weet het niet, 12 of 18 niet exemplaren, maar wel delen.
Ja.
Waarin dat hij dus van een Wikipedia-pagina het overleg dat er over één pagina is, in boek gaat uitgeven. En dat eigenlijk zit dan meer een beetje in bijna al technologie verheffen tot op het niveau van kunst. Ik vond dat ook een heel inspirerend iemand, eigenlijk een beetje nuts. Maar ik wil daar toch ook nog eens verder naar kijken wat hij allemaal doet, want hij maakt echt statements. Ja.
Wie vond je het interessantste van die lijst? Wie zou je opnieuw willen horen of kunnen horen?
Wel, eigenlijk de drie die ik opgenoemd heb. James Bridle, Jeremy Keats en Gary Vaynerchuk. Mm-hmm. De meest media... als je een programma moet maken met veel volk, dan neem je Gary.
Ja.
Maar misschien qua eye-opener ben ik toch het meest... heb ik toch het meest gehad aan...
Waar had Vaynerchuk het over? Onderstel niet over wijn.
Oh nee, maar ik vraag mij af in welke mate dat hij daar nog mee bezig is. Mm. Die mens heeft echt een mediabedrijf. Hij had het eigenlijk over zijn nieuw bedrijf. En over zijn nieuw boek dat hij uitbrengt. En zijn bottom line was dat de community het belangrijkste is. En als je niet ziet welk een belangrijk onderdeel dat is van je bedrijf, die community, dan ben je volgens hem ook echt compleet dom en niet meer mee. En een voorbeeld van wat hij bijvoorbeeld doet, is na elke conferentie, iedereen die hem een ad reply heeft gestuurd, stuurt hij een antwoord terug.
Ja, en dat heb ik gezien.
Maar als hij bijvoorbeeld leest dat een klant van hem op zoek is naar iets op eBay, dan koopt hij dat daarvoor en stuurt hij dat ook naar die persoon. Dus dat is echt community focused tot in het extreme, maar het was ook echt wel...
Dat daar wel verschrikkelijk veel tijd in kruipt. Hè? Als je ziet het aantal ad replies dat hij gestuurd heeft na afloop van de conferentie hier bij ons...
Maar daarom dat ik ook zeg, dat moet een mens met ADHD zijn.
Ja. Dat is ook...
Je hebt dat in alle lagen van...
Ik vond het stel dat de bedoeling is dat er nog FAR-conferences komen.
Ja, in de wandelgangen heeft Bart van Netlesch dan min of meer al toegezegd dat er een tweede zou komen.
Ja, voilà.
Dus mijn conclusie was, ik ben kunnen gaan dankzij sponsoring van mijn hogeschool, waarvoor dank Hogeschool Gent. Ik vond 3 echt outstanding, wat dat zeker niet slecht is voor een programma. Maar ik hoop volgend jaar dat ze het niveau, die 3 plus misschien...
Als ik het zelf had, maar het was €250, dacht ik, hè?
250 plus BTW.
Was het geld 200. Waard als je het zelf had moeten betalen? Had je dan gezegd van, was ik beter een paar schoenen voor gaan kopen?
Ja, ik koop niet genoeg schoenen. Ja. Dan had ik €250 moeten betalen. En op zich, voor een inspirerende dag, is dat prijskwaliteit wel oké.
Voilà. De FAR Conference. Tijd voor technieuws. Tot Cindy's en Jans grote spijt gaat het deze week vooral veel Apple-nieuws zijn. Het is weer Apple Week. Morgen waarschijnlijk de aankondiging van de iPad 2. Maar vorige week, donderdag, waren er andere aankondigingen. Hè Marco, wat heeft Apple voorgesteld?
De nieuwe MacBook Pro's. Door iedereen wel verwacht.
En wat is er nieuw aan?
Er zit een hele nieuw moederbord. De beruchte Sandy Bridge van Intel. En ze hebben een hele nieuwe interface, hoewel nieuw. Intel heeft die al een jaar geleden geïntroduceerd. De Thunderbolt. En dat was vroeger, heette dat Lightpeak.
Ja. Misschien heel even teruggaan naar die Sandy Bridge. Wat betekent dat precies, die Sandy Bridge? Wat heb ik daaraan? Is het gewoon snel?
Een stuk sneller. Volgens mij ook energiezuiniger zou het moeten zijn. Hoewel dat uit de getallen van de accuduur eigenlijk niet blijkt. En hij is helemaal voorbereid op die nieuwe cores van Intel. Dus die i5, die i7. Met 4 cores, geloof ik.
Wat zit er nu in de nieuwe MacBook Pro's? i5, i7?
Het laagste model is de i5. Dus dat is de 13 inch. Dat is de instapper. En de 15 en de 17 zijn alleen maar met i7 te bestellen.
Ja. Die witte MacBooks die zijn niet aangepast, hè?
Nee.
Sorry, Jan, ik heb je onderbroken.
Ja, die Sandy Bridge is die processor waar dat er problemen mee geweest zijn?
Ja, ik weet niet, van Intel had daar een paar weken geleden had daar problemen mee. En dat was met de SATA-poorten. Dus de poorten voor de harddisk, zeg maar. En ja, of Apple heeft gewoon een aparte reeks. Of misschien was de MacBook Pro iets eerder bedoeld. Of hebben ze gewoon net op tijd de juiste gekregen.
Maar het was ook... Ze moesten maar iets, een of andere instelling veranderen en dan werkte het wel, hè?
Ja.
Ik dacht dat in onze 45e aflevering hebben we daar ook eens over gehad, hè? En ik geloof dat Wammes toen zei van, kijk...
Dat is al van begin dit jaar bekend. Ja.
Nu, die Sandy Bridge was waarschijnlijk niet het belangrijkste. Het meest interessante was die Thunderbolt, hè? In de allereerste Tech 45, begin vorig jaar, noemde dat nog Lightpeak. Dat was... de codenaam tijdens de ontwikkeling. En nu is dat dan Thunderbolt geworden. Hè? Wat betekent het precies? Wat hebben we eraan?
Het is een interface voor harde schijven. Eigenlijk voor alles wat heel snel is. Dus je kan hem ook als netwerk gebruiken. Je kan er beeldschermen mee aansturen. Het is precies dezelfde connector dan de, hoe heet dat? Die displayport.
Mini-displayport, ja.
En hij kan echt heel snel snelle interface aan. Iets van 10 gigabit per seconde. Dat is iets van, ik denk ongeveer 20 keer sneller dan USB 2. En in beide richtingen. Dus hij kan tegelijkertijd 10 gigabit uitsturen, maar hij kan ook 10 gigabit tegelijkertijd ontvangen.
Ik ben hier even aan het kijken. Staat inderdaad, hij is 20 keer sneller dan USB 2 en 12 keer sneller dan FireWire 800. Data, video, audio en voeding in één enkele verbinding. Ja. Wat trouwens. Verschillende toestellen die worden in één ketting achter elkaar gehangen zonder dan gebruik te maken van een switch of een hub. Dus,
dat is een beetje het FireWire-principe. Dat was toen ook
al. Was dat ook met FireWire zo? Want dat heb ik dus nooit gebruikt, hè, FireWire. Geen enkel van mijn toestellen had dat. Want op de MacBook...
Ja, FireWire kon je ook altijd doorlussen.
Ja. En dat kan nu met die Thunderbolt ook.
Ja.
Je staat maximaal 6 toestellen die je achter elkaar kunt hangen zonder verlies van bandbreedte. Dus bijvoorbeeld een aantal externe schijven en daarachter dan het scherm in één enkele Thunderbolt-ketting. Straf. Stefan, wat denk jij? Gaat Thunderbolt net zo algemeen worden als USB is?
Maar het is eigenlijk een beetje de bedoeling dat het een aantal van die oudere technologieën dat ook wat zal vervangen. Hè? Zoals bijvoorbeeld de FireWire of de USB 2 van vroeger. Wat nu straks even de discussie van, ja, er zijn weer kabels bij. Maar volgens mij is de bedoeling dat dit de kabel wordt die waarschijnlijk de FireWire, USB en misschien de USB 3 kabel zal vervangen in de toekomst doen. En ik heb ook gelezen dat het is eigenlijk gebaseerd op fiber technology, dus glasvezelkabel.
Ja, maar dat is het nu nog niet, hè?
Ja, het zou wel een beetje afhankelijk zijn van, kabel, van de kabel ook wel.
Ja, het is op dit moment is het koper, hè?
Ja, maar die 10 gigabits per seconde, als de versie met de fiberkabel is, dacht ik.
Ja.
En dan, wat dan ook belangrijk is dat de afstand ook niet zoveel rol meer speelt. Want ik heb al van mensen gehoord dat over verschillende kilometers dan zijn snelheid blijft behouden. En voor zoiets kan dat misschien wel interessant worden, natuurlijk. Voor mij persoonlijk, als ik zo een aantal zaken bekijk, dan als persoon die eigenlijk vaak bezig is met high-definition videobestanden en dat over en weer sleept en wil gaan editen op externe harde schijven en zo, dan kijk ik echt uit naar deze technologie. Hè.
Ja. En het werkt in twee richtingen. Hè? Dus data ontvangen en data versturen op hetzelfde moment. Er stond op YouTube een heel mooi filmpje van een film in hoge definitie die bekeken werd. En er werd op dat moment bestanden weggeschreven naar een externe harde schijf. Allemaal binnen dezelfde ketting. Dat was toch wel indrukwekkend. Ja, nu, Apple heeft dat ook al een keer gedaan met USB. Hè? Ze hebben op welk toestel het precies was, als eerste USB-poorten geplaatst, nog lang voordat USB echt populair was. Misschien dat ze dit nu ook gaan proberen met die Thunderbolt. Hè?
Mm-hmm.
Is dat een techniek van hen, of is dat iets dat ze gekocht
hebben? Dat is iets van Intel. Hè?
Ja. Intel heeft het ontwikkeld samen met Apple. Gebaseerd op
in samenwerking.
Ja. Ja. Thunderbolt. Straf. Het heeft nog lang geduurd eer dat het er is. Hè? Ik bedoel, de eerste aflevering van Tech45, dat was september 2009. En nu pas is daar een MacBook met Thunderbolt Lightpeak erin. Nu betekent wel dat ook heel wat hardware gaat aangepast moeten worden.
Dat is hem net. Ik denk dat het ook een beetje het probleem was van de kip en het ei. Ik kan moeilijk alle computers voorzien van die Thunderbolt fiches, terwijl dat er nog geen devices voor zijn. Dus ik denk dat ze daar ook zo'n klein beetje op gewacht hebben.
Ja. Bekselmans in de chatroom zegt inderdaad ook, het is niet eigen aan Apple. Het is geen formaat dat alleen van Apple is. En gelijk bijvoorbeeld de 30-pin connector van de iPhone, dat wel is. En het is backwards compatible. Hè. Dus bijvoorbeeld uw oude USB-dingen en zo kun je ook aansluiten met het tussenstukje op die Thunderbolt-poorten. Hè.
Ik denk dat ze veel van die tussenstukjes gaan verkopen.
Ja, misschien dat ze daar ook de winst op maken.
Ja, want dat is ook het algemene gegeven. Hè. Je maakt geen winst meer op je hardware, je maakt winst op je gadgets, op je extensies erbij.
Nu, de mini-displayport is weg, denk ik, hè Marco, klopt dat?
Nee, want hij heeft gewoon dezelfde de functie nog. Hè?
Ja, maar de Thunderbolt-poort is de mini-displayport nu, hè?
Ja,
ja.
Dus ik denk dat die monitor wat Apple nu heeft met de mini-displayport, die zullen wellicht een upgrade krijgen en dan zal het wel Thunderbolt gaan worden.
Ja. Maar het is wel zo dat elk ding dat je erop aan gaat sluiten, dus elke externe harde schijf, gaat ook 2 Thunderbolt-poorten moeten hebben om in een ketting gezet te kunnen worden.
Als je wilt chainen wel. Ja. Het hoeft natuurlijk niet. Hè.
Kun je ook met een hub werken? Of is dat totaal belachelijk wat ik nu zeg?
Nee, dat kan ook. Want er zijn ook FireWire hubs. En dat kan gewoon.
In ieder geval goed, hè, want minder kabels is altijd gemakkelijker. Hè. Ja. We gaan nog even bij Apple blijven, want de infopagina over OS X Lion, dat deze zomer zou gaan uitkomen, is ook aangepast. Marco, we mogen niet heel veel zeggen, wegens het NDA, maar wat weten we nu officieel? Wat staat op de website?
Op de website Ja, behalve de dingen wat er natuurlijk al stonden, want het is natuurlijk al een tijdje geleden is dat al aangekondigd. Maar er is een behoorlijk wat nieuwe dingen zijn erbij gekomen. Zoals Mail 5.
Ja.
Dat vind ik zelf wel een echt zoiets van, yes, het zou tijd worden.
Ja, waarom? Was die zo slecht?
Ja, ik vind de mail wat een Snow Leopard aan voorin zit, echt niet van deze tijd. Een echte ouderwetse, antieke interface. En die is helemaal gemoderniseerd. En meer aangepast zoals hij ook op de iPad is, zeg maar. Hij lijkt heel erg op de iPad client. En daarbij ook de online MobileMe client. Daar lijkt hij ook best veel op.
Ja, ik zie ook dat hier staan dat ze nu ook Conversation View gaan hebben. Dus vergelijkbaar met Gmail. Ook al verandert het onderwerp, dan toch zie je heel duidelijk het gesprek dat je met die persoon hebt gehad via in Mail 5.
Ja, je ziet dan echt gewoon al die berichten bij elkaar. Mm-hmm. Dus dat is, zo raak je in ieder geval niet de draad kwijt. Want ja, je weet, met de oude was het vooral op subject. En als iemand dan dat onderwerp veranderde, dan was gewoon dat hele ding, mm-hmm. die hele draad was weg.
Ja. Nog iets wat opvallend is aan Lion?
Ja, versiebeheer. Dat zit nu in het OS.
Mm-hmm.
Dus als jij een tekstdocument bijvoorbeeld aan het maken bent, je slaat het op, de volgende keer ga je ermee verder, dan is die oude versie is nog steeds bewaard. Dus je kan altijd terug naar die versies. En de user interface die lijkt heel erg op die Time Machine. Dus als je dan die versies aanzet, dan krijg je echt zo'n grafische weergave van al die versies achter elkaar.
Het staat niet standaard op?
Het staat standaard aan.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Ja.
Er is ook Resume.
Ik zou het niet moeten dromen dat ik van mijn artikel, ik heb daar al 13 versies van geschreven, dat ik allemaal die dingen nog terug zou zien, wat ik ooit geschreven heb. Dat zouden zo duizenden aanpassingen zijn. Of is dat de bedoeling niet, Marco?
Ik denk het wel.
Ja, hij slaat op als je saved, hè, als hij opslaat. Dus het is natuurlijk niet zo dat hij iedere wijziging opslaat. Maar wel iedere keer als jij iets opslaat, dan,
maar niet automaat, niet
dan
zoals,
maakt hij een nieuwe versie aan.
Ja, ik denk
niet
het wel,
zoals in automatisch opslaan.
Ja. Maar hij maakt geen nieuw document aan, hè?
Nee.
Nee, hij maakt, ik weet niet hoe het doet, het is gelijk CVS of zo, hè?
Ja.
Dat hij gewoon de wijziging bijhoudt.
Oeh, horror.
En dan de verkeerde versie doorsturen.
Ja, zoiets.
Ja, op zich is het toch wel handig dat je dat hebt en dat je daar niet moet bij stilstaan dat er is.
Ja, maar het is zo weer een voorbeeld van data dat we bijhouden en waarvan dat dan Peter Hinsen zich afvraagt of we het moeten doen. Maar dit terzijde.
Ja, ik kan me toch voorstellen dat het soms gemakkelijk is, hoor. Als je een paar wijzigingen verkeerd gemaakt hebt, dat je dan kunt
absoluut
teruggaan en zeggen van, die versie van vorige week was eigenlijk beter en die heb ik weggedaan. En wel, nu kun je teruggaan.
Ja.
Marco, ga verder.
Resume, heb ik net even genoemd. Als je een applicatie, dus je hebt weer een document open, je doet die applicatie gewoon afsluiten, of je doet je computer rebooten, dan kun je het weer gewoon opstarten en dan krijg je weer waar je mee bezig was. Dus eigenlijk zoals het op de iPad ook is. Dus
ja.
Dat hebben ze ook overgenomen van het iOS eigenlijk.
Dus vergelijkbaar met als je je MacBook nu het scherm even neerklapt en daarna terug open doet, staat alles terug gelijk het was. Dat gaat je nu ook krijgen als je je MacBook helemaal afzet en terug opstart.
Ja, of als je applicaties afsluit zonder op te slaan.
Mm. Handig.
En een hele interessante wat erbij is gekomen is AirDrop.
Wat is
we
dat?
Hebben AirPlay, AirPrint en ondertussen krijgen we dus AirDrop erbij. En AirDrop is bedoeld om bestanden uit te wisselen met mensen in het, zoals ik het lees, in hetzelfde netwerk. Tenminste, zo staat het op de website. Maar het zou best kunnen dat het ook over internet misschien gaat werken. En dat zou dan heel simpel zijn, gewoon echt drag-and-drop. Je sleept iets naar AirDrop en dan selecteer je naar wie het moet komen en de computer regelt het allemaal.
Ja, er zouden afbeeldingen komen van uw contactpersonen en een echte bestand op de foto van die contactpersoon slepen, loslaten en dan verschijnt het in de finder van die persoon.
Ja.
Ja, onderweg naar meer Dropbox-functionaliteit, hè? Niet?
Ja.
Ik heb daar trouwens ook iets van gelezen. Ik hoop
dat ze daar ook eens een beetje wat voor gaan aanpassen.
Mm. Ja, dat was
of zou dat datacenter daarvoor dienen?
Het moet ergens voor gebruikt gaan worden, hè?
Misschien weten we het morgen.
Ah, en misschien tot slot de meest ingrijpende verandering, dat is vooral voor de professionals, is dat er geen aparte serverversie meer is. Dus je hebt een OS X Lion en dat is zowel client als server.
Mm-hmm. Er is een tijd geweest dat ze gezegd hadden dat er totaal geen serverversie meer zou zijn, maar die blijkt dus nu ingebouwd te zijn in Lion.
Ja.
Je moet wel je machine op voorhand markeren als zijnde een server, dus je kunt niet achteraf gewoon een vinkje aanzetten van maak hier een server van. Je moet hem echt installeren als server.
Ja.
Ja. Stefan, is dat zinvol? Een aparte serverversie beter?
Goh, ik heb eigenlijk nooit de serverversie van macOS 10 gebruikt. Ik heb het vaak overwogen, maar nooit echt gebruikt. Ja, ik vermoed dat die twee versies stilletjes aan toch ook wel meer en meer op elkaar beginnen lijken. Dus ja, ik denk dat het misschien wel een goed idee was om alles samen te brengen. Ook.
Mag ik de domme vraag stellen?
Tuurlijk. Ja.
Waarom zou ik dat mogelijk willen, een Mac-server?
Je kunt u bijvoorbeeld een Mac Mini kopen. En tja, wat kun je er als server mee doen? Ik heb hier bijvoorbeeld een tijd geleden een server staan om websites te maken. Dat ik die kon testen.
Mm-hmm. Nou, bijvoorbeeld uw mailserver. Allee, je kan er daar al uw mail naartoe komen en dan verdelen over de gebruikers binnen uw... Ja, dat is niet voor thuisgebruik natuurlijk. Hè,
nee, je moet er al wat in thuis zijn natuurlijk. Om, als je zegt, van ik heb een server nodig. Ja. Bestanden delen, ik noem maar iets.
En ook gecentraliseerde Time Machine backups van allerhande laptops en weet ik niet allemaal. Het is eigenlijk echt bedoeld als een Windows server hè, bijna, maar dan op de Mac.
Hmm. En allee, als ik aan een server denk, dan denk ik spontaan Linux.
Nou, dat is ook. De meeste servers, de meeste misschien niet. Bekend is meestal Linux. Hè. Als je ergens hosting neemt, is het Linux.
Ja, ja. Is een reden
maar Mac is ook Unix, hè?
Dus hetzelfde. Ja. Dus je kan het misschien wel best vergelijken met een Linux, maar het zal misschien wel een iets fancier user interface overlegd worden, maar de core is nog altijd Linux en Unix. Hè.
Unix, ja. Dat was geen domme vraag, Jan.
Nee,
absoluut niet.
De core is BSD.
Nog iets over Lion?
Dat die in juni, juli waarschijnlijk uitkomt. Dus, en dan zien we het katje in het echt.
Het katje in het echt. Zou het het laatste katje zijn?
Ja, hoeveel kunnen ze nog? Ze hebben nog geen Europese Corta gehad, hè?
Ja,
misschien geen CMA's.
Goed, in ieder geval, morgen is het iPad 2 dag. Hoe laat beginnen ze eraan morgen? 7 uur? Onze tijd?
Onze tijd, ja.
Onze tijd. Kan iemand een overzicht geven van wat we tot nu toe weten? Heel snel, want dat is al 100.000 keer gezegd en geschreven.
Nou, we zeggen het nog eens.
Ja, ik vind wel heel kort zeggen wat er iemand die het lijstje bij heeft. Marco, je kent het misschien van buiten.
Ja, wij weten niks natuurlijk.
Nee,
dat is typisch Apple, maar we denken dat we alles weten.
Wat de geruchten gaan, is dat het wellicht een dunnere versie gaat worden. Hij zou een front- en een backcamera krijgen. Het scherm blijft hetzelfde of het scherm wordt verbeterd. Daar zijn de discussies over. Mm-hmm. De body zou misschien wel carbon fiber worden. Meer processorsnelheid en meer RAM. En volgens mij was dat zo ongeveer wel wat...
Is dat nodig? Meer RAM? Ja, echt, serieus?
Meer RAM is echt nodig. Ik merk dat ik zelf mij redelijk veel begin te irriteren aan de iPad. Vooral als je veel op de iPhone 4 werkt, dan is duidelijk dat de iPad is gewoon een stuk trager, vooral met multitasking. Ja. En dat komt gewoon omdat hij maar de helft van geheugen heeft van wat de iPhone 4 heeft.
Waarschijnlijk gaat er dan de volgende generatie in zitten, de A5 of zoiets.
Ja, ik weet het niet.
Ja, ik zeg het
nog. Ik zag op Macworld of zo, stond een quoteje van iemand die zei van ja, stel je niet te veel voor van deze van deze update. De volgende zou de iPad 3 zijn, wat dan wel weer geweldig zou moeten zijn.
Ja. Jan Seurink, wat was in godsnaam de bedoeling van die blogpost van namiddag?
Ja, dat vraag ik me ook af.
Leg het nu eens uit.
Wat de bedoeling was...
Wat had je eigenlijk geschreven? Vat het kort samen, want ja, de helft weet niet waar we het over hebben.
Ik heb de eerste geruchten over de iPad 3 geschreven. En dat is eigenlijk bijna een copy-paste... Een gebaseerd op een aantal technologieverslagen die verschenen zijn over de iPad 2, mm-hmm. waarin dus eigenlijk niks nieuws wordt gezegd, maar het zodanig als niet nieuws... Het nieuws zodanig wordt verpakt dat het lijkt alsof het nieuws is.
Ja. En dat wordt gebeurd.
En ik hoeveel keer hebben we nu al gelezen dat een front- en een backfacing camera in een iPad gaat zitten?
Ja.
Daarom zeggen wij het nog eens. Mm-hmm.
1027 keer. Ik dacht, weet wel, waarom... We hebben het genoeg gelezen, laat ons gewoon doorgaan. Volgend jaar, als die blijft verkopen, dan brengen ze waarschijnlijk een versie 3 uit. Dus laat ons alvast beginnen. Hè.
Ja, ergens heb je gelijk. Maar ja, we zijn weer eenmaal Apple fanboys, dus...
Boom.
Ja, maar het gaat niet alleen over Apple fanboys. Het gaat ook over de manier waarop dat aangepakt wordt. Als elk... bedrijf op zoveel goodwill van de pers zou kunnen rekenen, dan zouden de marketingbudgetten serieus naar beneden kunnen.
Ja, dat is waar.
Want nu, de geruchten over de geruchten zijn nieuws, de geruchten over de geen geruchten zijn nieuws.
En de media is wel de eerste om weer een hak naar Apple te zetten. Dus ze profiteren ervan. Maar als ze de kans krijgen, grijpen ze alles aan om Apple zwart te maken. Of,
ja, Apple is blijkbaar altijd nieuws. Hè?
Dus,
ik snap dat. Er wordt al jaren gezeverd over West Chrome OS. Dat is er ook nog niet, maar ze zeven er ook al jaren over. Ik bedoel, dat is...
Ja, maar hoeveel leesde jij over Chrome OS?
Ja, gelukkig niet veel. Er is er ook nog niks van te zien.
Ja, maar er is er wel. De CR48 is er.
Ja, dat is voorgesteld, we weten.
Het is voorgesteld, het werkt. Je kunt het alle dagen gebruiken als je het wilt, want het is gewoon de Chrome browser. In de Chrome browser zitten de applicaties. Je kunt daar een Evernote insteken, je kunt daar een TweetDeck insteken. Je kunt daar zelfs een ander OS op steken.
Ja, maar dat kan ik niet op mijn Mac kijken, dat is niks nieuws. Hè? Ik bedoel, maar alleen er wordt wel altijd gepalaverd en gezeverd over dingen die gaan komen en... Ja, dat is nu eenmaal zo. Maar
je moet toegeven, Stefan, dat het bij Apple toch altijd een stapje meer is, hè?
Ja, maar is het Apple die geruchten...
Nee, natuurlijk niet.
Maar natuurlijk wel. Vorige week is er een artikel verschenen over het aantal product placements in Amerikaanse programma's.
Ja, dat zat dus bij de top, dat klopt.
Apple zat daar bij de top. Als je weet hoeveel budget dat er naartoe gaat, iedereen zegt altijd van, ja, Apple, die hebben geen marketing nodig. Zeg, als ze voor BMW en Aston Martin en de James Bond films, als ze daar stukken van mensen voor betalen, HP heeft het dit jaar gedaan, dan betaalt Apple juist hetzelfde.
Ja, maar wat is daar verkeerd aan?
Er is niks verkeerd aan, maar...
Maar die geruchten, dat is wat Apple niet zelf doet. Al dat geklets om de iPad 2 en weet ik... Dat zijn al die zogenaamde nieuwsites, MacRumors en zo. Wat dingen uitkotsen, wat nergens op gebaseerd zijn.
Denk je dat ze dat niet een keer af en toe een keer doen?
Ja, dat denk ik wel. Denk je van niet?
Nee.
Ik weet het niet, ja.
Ik geloof dat niet.
Ik bedoel, ze gooien misschien wel af en toe in zijn vestje, maar tenslotte zijn het nog altijd alle blogposters en weet ik niet wat allemaal, en die rumorsites en alle anderen die er iets van maken. Hè.
Het is heel simpel, ze doen zelf niks eraan, maar ze weten, als ze, zoals met Lion nu is, hè, dat is nu een beta, de mensen wat dit ding in beta hebben, die hebben een NDA, maar Apple weet ook wel dat heel veel mensen zich daar niet aan gaan houden en toch dingen op het internet gaan zetten. En ja, daar kun je van zeggen van ja, dat doen ze bewust. Ik denk het niet. Maar het is wel handig voor hen, natuurlijk.
Wie van ons gaat de live blogs volgen morgen? Cindy bijvoorbeeld. Dat is toch de meest nuchtere van ons, denk ik.
No way.
Nee, echt niet?
Nee.
Je hebt dat ook nog nooit gedaan.
Nee.
Nee.
Maar ik ook
nee,
niet
maar ik zou wel eens kijken van als de nieuwe er is, maar zoveel interessants. Het zal eerder zijn van wat kost dat, wat is er nog extra en dan is het voor mij al goed.
Ja. Stefan, jij ook niet?
Nee.
Dat verbaast me toch zo.
Maar ik weet niet, ik zou niet daarom specifiek achter de computer gaan zetten om dat te gaan bekijken live. Als ik het vandaag niet zie, dan doe ik het morgen wel.
Nu, in ieder geval, ik ga het morgen wel volgen en ik denk Marco Frissen ook, hè Marco?
Als ik er tijd voor kan maken, want het overkruist net met het voetballen van mijn kinderen. Dus,
ja, oké. De kinderen gaan voor natuurlijk. Ja. Van Apple naar Google.
Dit is de Tech 45 podcast.
Eindelijk, denkt Jan. Jan, wat heeft Google gedaan vorige week? Mocht je ook meteen Google uitleggen.
Google heeft nog maar eens zijn zoekalgoritme aangepast, maar nu iets grondiger dan dat ze normaal doen. Dus ik denk dat ze iedere week wel een aanpassing doen. Maar deze week hadden ze een aanpassing die 11,8% van de zoekresultaten zou moeten beïnvloeden. Het werd meteen een demand media, of een anti-demand media set genoemd. Maar dat is nog niet helemaal gebleken, want een Oostenrijks, denk ik, onderzoeksbureau, Systrix, een SEO consultancybedrijf,
tja,
heeft onderzocht welke bedrijven het meest beïnvloed worden. En in de top 20 komt demand media zelfs niet voor. Bekendere sites die daarin staan zijn wisegeek.com.
Mahalo op nummer 14. Mahalo op nummer 14
Mahalo,
bijvoorbeeld.
Ja. En answerback.com. Ze staat op 22, examiner.com 24. Dat zijn zo'n beetje de namen die mij bekend voorkomen. Demand Media heeft natuurlijk gereageerd, want zij moeten zich nu verantwoorden op de beurs. En eigenlijk hebben ze gezegd dat ze niks te zeggen hebben. Ook de reactie kwam na één dag, en eigenlijk kunnen na één dag waarschijnlijk niet zo goed zeggen. Maar het zou niet zo beïnvloedend zijn voor die maand.
Ja.
De bedoeling is dus om low-quality websites, zoals het wat eufemistisch genoemd wordt in Google-termen, naar beneden te dringen. Ik denk dat ze daar wel gaan in slagen. Ze hebben het ook vergeleken met die knop waar ik het vorige week, of die plugin waar ik het
Chrome
vorige week
extensie,
over had.
Ja.
Die Chrome-extensie. Ze hebben het daarmee vergeleken en de resultaten zouden overeenkomen.
Ja, 84% hè, kwamen die overeen. Dus
ze zouden daar in geslaagd zijn. Natuurlijk is het zo, als ik zo een zoekterm intik en ik denk van, oh, dit is echt wel low quality. Als er zo'n e-how staat bijvoorbeeld, dan ben ik al eerder geneigd om te klikken dan dat er iets, als er iets anders zou staan. Zo, de grote namen hebben natuurlijk ook weer het nadeel daar.
Heb je die plugin geïnstalleerd? Nee.
Ik heb die plugin geïnstalleerd, absoluut.
En gebruikt ook? Of gewoon geïnstalleerd en niet meer aan gedacht dat je ze had?
Ik heb ze geïnstalleerd en gebruikt.
Ja. Voor? Noemen ze een site? Noemen ze een site die je geblokkeerd hebt?
Ehow.com heb ik geblokkeerd. Ja. Het is een beetje spijtig dat het momenteel niet kan op paginaniveau. Want een aantal zoekopdrachten zijn eigenlijk een beetje zo van die dingen dat je steeds opnieuw moet herhalen. Zo. Vandaag had ik het nog een keer, hoe moet ik nu zo'n Facebook developers ID, hoe moet ik dat nu weer aanvragen? Dan tik ik dat even in Google. En dan krijg ik altijd zo eerst die sites, maar ik wil eigenlijk gewoon op Facebook zoeken. Maar Facebook, zijn zoekapparaat werkt ook niet zo goed. Dat is goed voor pagina's te zoeken, maar
ja,
niet voor dingen te zoeken. En dan komen er een aantal dingen op dat je denkt van, ach, crap. Maar je kunt die niet blokkeren op paginaniveau. Want misschien hebben die andere goede tutorials waar ik wel mee geholpen zou zijn. Als ik iets moet doen aan mijn Mac bijvoorbeeld, dat ik niet direct vind, kan daar perfect een goed artikel op staan.
Ja.
Ik heb die maand ook nog verdedigd, want soms voor sommige stomme dingetjes hebben die wel een goede handleiding staan.
Ja. Ik heb hier, in een artikel kom ik tegen hoe Demand Media eigenlijk geld verdient. Ze gaan eerst na welke resultaatpagina's het duurste zijn om trefwoorden op te zetten. Dan gaan ze freelancers inhuren die dan inhoud gaan schrijven voor die bewuste resultaten. Die inhoud wordt dan op goede domeinen gezet. En dan gaan ze dan flink op SEO'en, dat ze hoog in de zoekresultaten verschijnen. En dan gaan ze nog eens op die inhoud, daarnaast gaan ze dan Google Ads verkopen. En dat natuurlijk op een gigantische schaal. Dat was quasi de letterlijke vertaling van het artikel. Ik weet niet meer waar ik het gehaald had, maar...
Hebben we dat eens niet op een barcamp ook besproken gezien?
Dat zou kunnen, dat kan ik me niet herinneren.
Iets met Raf of zo?
Ah, dat zou kunnen. Raf in de chatroom, dus...
Ja.
Nu, ik vind dat een heel vreemd businessmodel, hè. Het komt zo wat... Vind je dat niet, Jan? Die manier van werken? Het is slim natuurlijk, hè. Het is een gemakkelijke manier om geld te verdienen, maar...
Het is een gemakkelijke manier om geld te verdienen, maar... Het is... Het is nog altijd... je helpt ook mensen, hè. Als mensen er veel op zoeken, zijn er ook veel mensen zoekend naar die informatie. Bijvoorbeeld,
hoe kwalitatief is die data dan?
Mm-hmm.
Soms is die heel kwalitatief, soms is die dan minder. Ik moet eerlijk toegeven, ik doe dat niet voor mezelf. Maar ik doe dat ook als ik iets moet schrijven voor een of andere organisatie die bezig is met onderwerpen. Dan ga ik ook in Google Ads Search, of noemt dat daar, of Keyword Tool, gaan zoeken. Van wat zijn veel gebruikte synoniemen van dat woord?
En wat doet je dan? Gebruik je die synoniemen? Of hoe?
Gebruik die woorden, je gebruikt de synoniemen ervan. Mm-hmm. Dat is SEO, hè. Je moet daar geen doekjes om winden. Nee, natuurlijk, bij Demand Media is dat in veel verdere mate doorgedreven. Hè. Die gaan gewoon kijken van wat is er hip en met sommige Google AdWords bijvoorbeeld. Een advocaat in New York betaalt per Google AdWords-klik soms €100 of zo $100. Ja, als je daar zo 2 of 3 kliks op je artikel hebt dat $20 gekost heeft, dan heb je wel wat goede winst natuurlijk.
Mm-hmm. Matt Cutts, die werkt voor de Search Quality Group binnen Google, die vertelde vorige week dat er binnen Google een heel departement vol zit met allemaal PhD's, dus mensen die allemaal zo verstandig zijn als Cindy, die zich alleen maar bezighouden met demand media uit de zoekresultaten te weren. Dat was misschien wat overdreven, maar toch.
Ja, ik vind dat het Google wel siert dat ze zeggen, weet je wat gasten, we gaan proberen om ons zoekalgoritme zodanig aan te passen dat die eruit gefilterd worden. Dat ze niet zeggen, weet je wel, Google heeft een kill switch, hè. Als die zeggen, die demand media komt er niet meer in, poef, dan is hij niet weg, hè. Mm-hmm. Klaar. Maar ik vind het wel goed dat ze zeggen van, wel, als we steeds verbeteren, dan kunnen we die er misschien uitfilteren.
Waarom zouden ze demand media niet gewoon eruit gooien? Omdat ze zelf ook verdienen aan die Google Ads die demand media vertoont.
Daar geloof ik niks van, want voor elke demand media staan er 20 demand media's te wachten. Hè. Ik denk dat ze het gewoon op langere termijn willen bekijken, dat ze hun zoekresultaten zo relevant mogelijk willen houden.
Mm-hmm.
En als ze vandaag demand media eruit halen, dan staan er morgen 30 demand media's.
Ja. Maar dan nemen ze eigenlijk een standpunt in waarin dat ze zeggen dat dergelijk geschreven content bij voorbaat niet kwalitatief kan zijn.
Dat denk ik juist niet. Ik denk dat ze dat een beetje willen bereiken met die knop, of met die Chrome extension.
Mm-hmm.
Dat ze daar gaan kijken wat wordt er vaker en minder vaak aangeklikt als storend. En ik denk dat ze zijn vorige week ook serieus op de sociale kar gesprongen. Want als je nu zoekt in Google, krijg je heel vaak tweets erbij van mensen die een bepaalde pagina aangeraden hebben. Ik denk dat het in twee richtingen gaat werken. 1, mensen die zeggen van deze site is echt aan te raden. En andere mensen, of dezelfde mensen, die zeggen van, ah, en deze site is kwalitatief veel minder. En als ze die resultaten gaan samenvoegen, komt de kwaliteit weer naar boven.
Boeiend.
Dit is de Tech 45 podcast.
44 minuten. We gaan beginnen aan het kort nieuws. Tenzij je nog iets wil zeggen, Jan?
Nee.
Goed. Kort nieuws, eens even kijken. Stefan, jij staat hier als eerste. Jij hebt meestal veel kort nieuws.
Ja.
Heb je kort nieuws?
Nee.
Allee, jong. Hier staat bij kort nieuws misschien de Lassie Thunderbolt.
Ah, ja, maar dat hebben we al verteld, dat de mensen van Lassie ondertussen al aangekondigd hebben dat ze in de zomer hun eerste Thunderbolt schijven beschikbaar zullen hebben.
Maar meer weten we daar niet over. Grote prijs?
Nee. Veel details weet ik daar nog niet over.
Misschien het PR-bureau van Lassie eens aanschrijven.
Hè? Ja, moet ik eens testen. Ja, eigenlijk wel. Ja.
Cindy, je staat hier als tweede. Kort nieuws.
Voor kort nieuws. Ik heb wel ondertussen een tip, maar geen kort nieuws.
Ah, oké. Okay. Jan, zo gaat het heel kort nieuws worden. Jan.
Ja. Windows hebben ze een, of bij Microsoft hebben ze een telefoonsysteem dat heet Windows Phone 7. Dat is een heel groot succes geworden in het opvullen van rekken, maar voorlopig niet in de verkoop. En ook de patches die op Windows Phone zouden komen, zijn niet echt gesmeerd aan het lopen. Want wat blijkt nu? De eerste patch die zou in januari verschijnen. Die zou onder meer copy en paste bevatten. Het is inmiddels maart en die is er nog niet. Hij zou deze maand wel verschijnen. Maar er zijn toch een aantal security updates geweest die echt wel nodig waren. En een heel aantal mensen konden die niet installeren. Het liep vast.
Pijnlijk.
Ja, het liep vast op en hou je vast. Vooral bij de Samsung-toestellen op respectievelijk stap 6 of 7 van de 10 stappen.
Ja.
Als je bij stap 7 geraakte, had je geluk, want dan werd je telefoon gewoon opnieuw opgestart zonder de update. Als je bij stap 6 daarentegen vastliep, dan was het een steen geworden.
Een dure steen.
Ja, dan konden we ermee terug naar de betere elektronica handel. en het is het begint ook te dagen dat een aantal bedrijven, alleen een aantal carriers, dus een aantal telecommaatschappijen zullen. Die hebben toestemming gekregen van Microsoft om updates tegen te houden. Natuurlijk bij de eerste klachten over, ja, maar het lukt niet bij ons, zijn er een aantal die gezegd hebben van, ja, maar de update gaat dan niet door bij ons, want we kunnen er niet voor instaan. En we kunnen onze mensen beter gebruiken dan het heropstarten van Windows Phone 7. Dus die carriers is Microsoft inmiddels ook aan het verliezen. Eigenlijk, er is een artikel verschenen op Ars Technica, waarop staat van alles wat verkeerd kon lopen met Windows Phone 7, is op dit moment verkeerd aan het lopen. En ik wens Nokia heel veel succes.
Ja, ze gaan het nodig hebben.
Ik vrees er ook voor.
Het is nogthans mooi, hè, Windows Phone 7.
Windows Phone 7 ziet er schitterend uit. Maar het is net op de toestellen, die Samsungs, met die AMOLEDs, waar het zo goed eruit ziet, dat het fout loopt.
Dat het fout loopt.
En dat zijn ook de duurste toestellen.
Ja.
Beetje pijnlijk.
Ga verder, Jan.
Mijn tweede ding is Apple nieuws, zowaar.
Tja.
Tim Cook, de vervanger van Steve Jobs op dit moment, is in de pers geweest en hij heeft gezegd van misschien moeten we ons niet alleen meer richten op alleen maar de rijke mensen. Wat misschien zou kunnen wijzen op een goedkopere iPhone. Dat vind ik op zich niet echt het nieuws. Maar het nieuws voor mij is dat Apple met zijn twee voeten in het ongeluk aan het lopen is als ze zo voortdoen.
Want
als Apple een toestel wordt voor iedereen, moet niemand het nog hebben.
Denk je dat, ja?
Echt waar. als ik nu zie hoeveel mensen er met een iPhone rondlopen, nee, sorry, dat is geen toestel voor mij.
Dat is een beetje snobistisch dan wel.
Omdat het
dat is een beetje snobistisch, absoluut.
Beetje veel snobistisch.
Maar zo reageren, zo redeneren veel mensen.
Nee.
Nee, ik ook niet. Nee, moet heel eerlijk in zijn, dat is bij mij ook niet het geval. Ik koop niet Apple omdat het chiquer is.
Ja. Je zou verschieten, denk ik.
Wat er
misschien vanaf gaat, voor sommigen, misschien, ik weet het niet. Ik kan me inbeelden dat sommige mensen dan zeggen, ja, het is niet geeky meer als ook de buurvrouw ermee belt.
Ja, maar dat is nu al, hè.
Ja.
Ah, wel, voilà, maar daar kan ik nu misschien nog iets in vinden, maar...
Oh, ik snap dat niet. Allee, bijna iedereen heeft ondertussen wel een iPod en toch worden die zaken nog altijd verkocht, hoor.
Ja. Volgens mij heeft dat te maken met...
Maar wat voor heeft iPod nog dezelfde uitstraling voor u?
Ja.
De iPod is...
Ja, maar dat is precies wat Apple wil, hè. Apple heeft altijd gewoon dingen willen maken die gewoon werken en die iedereen gewoon kan gebruiken. En niks voor geeks, niks voor elitaire designers, weet ik veel, noem het maar op. Nee, ze willen gewoon producten voor iedereen maken. En ja, dat is precies wat Apple wil.
Ja, maar ik heb een beetje het gevoel dat het is met Apple zoals bij Phantom. Phantom die van die bekende stoel, hè. Die heeft ook altijd gezegd van ik wil een plastic stoel maken die beschikbaar is voor iedereen. En die kost in de betere designzaak nog altijd €247,5.
Hmm, ja. Ik snap uw idee wel, hoor, maar ik ben het er niet mee eens. Denk dat...
Let's agree to disagree.
Ja, mooi gezegd.
En mijn laatste nieuws van deze week komt van bij BlackBerry. Iemand van REM, dus Research in Motion van BlackBerry, heeft gezegd dat Android-apps ook beschikbaar zouden kunnen zijn op de Playbook, wat hun volgende tablet wordt, die zou moeten concurreren met de iPad. Dat is goed nieuws voor BlackBerry, denk ik, want bij Android zijn er al heel veel apps en iedereen wil apps. Maar ik vraag mij alleen af, en dan richt ik mij aan Stefan en ook Marco, hoe kan dat? Het is een ander besturingssysteem en toch werken dezelfde apps. Aan jullie.
Java.
En waarom werkt er dan geen één iPhone-app op Android?
Ja, omdat dat geen Java is. Java draait bij een virtuele machine, dus ik vermoed dat... Dat eenvoudiger is om een virtuele Java-machine te draaien op die BlackBerry dan een volledig iOS-systeem, denk ik.
Kun je dat ook uitleggen aan mensen die nu daar niks van gesnapt hebben?
Ja, Stefan. Huh.
Ja.
Heel simpel. Die BlackBerry Playbook, die vertaalt gewoon de instructies wat er van een Android-applicatie richting computer gaan, vertaalt die in zijn eigen taal, zodat hij het kan uitvoeren. Dat is het enige. Er zit eigenlijk gewoon een vertaling tussen. Mm-hmm. Dat is alles. Een emulator, zeg maar. Tussen aanhalingstekens.
Of een virtuele machine?
Ja. Of een virtuele machine. Virtuele als de processor machine. Hetzelfde is, zou dat ook wel kunnen, ja. Dat betekent dat de instructies bijna rechtstreeks naar de computer gaan.
Dus dat is een virtuele machine, dat is zoals ik Windows kan draaien op mijn Mac.
Ja. Ongeveer, ja.
Ja.
Alright, dank u voor deze uitleg. Ik heb bijgeleerd.
Heeft bijgeleerd, fijn.
Maar als we daar toch over bezig zijn...
Ja.
Ik denk dat Rim zich daarmee zelf in de vingers gaat snijden. En wel is het zo dat ik zelf van mening ben dat Android niet zozeer een iPhone of een iOS concurrent is, als wel een concurrent voor de BlackBerry's. En door deze zet denk ik dat Rim eigenlijk gewoon gezegd heeft van ja, wij geven het zo'n beetje op en over 2 jaar hoor je niks meer van ons.
Wel, Marco, daar ben ik het niet mee eens. Ik zal u een redenering geven. Windows Phone 7 is gelanceerd met, tussen aanhalingstekens, Maar, wat was het? 2000 apps, ergens tussen de 2 en de 4000 apps. Op Android bestaan er ergens 170.000 of zoiets. Mensen kopen die toestellen ook voor de apps die ze erop willen draaien. Als ik zou overwegen om een iPad of een BlackBerry Playbook te kopen, en BlackBerry geeft mij een betere deal, en ik kijk of ik Evernote kan draaien en of dat ik de programma's kan draaien die ik wil op een BlackBerry, dan hebben die dezelfde kans als een iPad. Maar als die die apps niet hebben, dan overweeg ik dat zelfs niet. Dus ik denk dat RIM er gewoon niet in geslaagd is om mensen te overtuigen van je moet voor ons gaan developen. Hetzelfde wat Samsung heeft meegemaakt met dat BADA-systeem, waar dat ze op den duur zijn mensen gaan betalen om te gaan developen voor BADA, wat ook niet geholpen heeft. Ik denk dat dat wel een wijze keuze is, denk ik.
Ja, maar ik weet niet of je daar als gebruiker echt gelukkig van gaat worden, want als je een applicatie wat eigenlijk voor een totaal ander systeem is geschreven, en dan wil ik niet eens zeggen over de computer, hè, wat er achterin zit, maar wat je ziet en hoe de user interface werkt. Als jij dus een mengeling gaat draaien op je computer, dan word je echt helemaal niet vrolijk van. Android apps zijn totaal anders dan die Playbook apps en die zijn anders dan die iOS apps. Stel je voor dat je die helemaal door elkaar zou mixen. Ze zou helemaal gek worden. Ik zie dat al op de iPad. Volgens mij is het merendeel van de mensen wat een iPad heeft maar een minimaal aantal applicaties erop draaien wat alleen maar voor de iPhone gemaakt zijn. Juist omdat die al niet uitzien op de iPad. Dat wil je niet.
Nee. En een virtuele machine is nooit ideaal. Er is altijd iets wat niet fatsoenlijk werkt. Hè.
Ja.
Zeker met Java.
Ja.
Maar we zullen zien. Ik bedoel, het is best interessant om dat eens te volgen.
Het is, ja, ik vind het een vreemde zet van RIM, hè, om zoiets te gaan doen.
Overigens geloof ik er ook niet in, ze. In de Playbook. Al was het maar voor de prijszetting.
Ja, het is zo wat we willen mee met Android, maar we kunnen niet mee, want we hebben ons eigen systeem en dat willen we ook een beetje houden.
Ja, maar dat is goed voor bedrijven die op dit moment BlackBerry volledig ondersteunen.
Mm-hmm.
Maar dat gaat niet de uitstraling hebben. Mensen gaan ook niet aan de IT-dienst gaan vragen van mag ik nu een Playbook? Mensen gaan dat niet weten. Allee. Wat dat bij ons is, onze administrateur-generaal heeft een iPhone gevraagd in plaats van naar een BlackBerry. Gewoon omdat hij bekend is, die gaat nooit een Playbook vragen.
Nee, je gaat de iPad ook hebben en de andere tablets.
Ja.
Marco, ga verder.
In de chatroom werd net gezegd van, misschien ook nog vermelden, FTD is nu definitief uit de lucht. Even samenvatten voor de Vlamingen, want ik weet niet zeker of
jullie
FTD kennen.
Nee, ik kende het niet, juist.
Is een eigenlijk een forum waar informatie gezet wordt op voor downloads van Usenet. En dan vooral op Nederlandstalige items gebaseerd. Dus als je een film op FTD zoekt, is hij 90% staat er gewoon bij dat hij dan Nederlands ondertiteld is. Brein, dat is de copyrightwaakhond, die hebben een procedure aangespannen. Nou ja, dat is een hele tijd heen en weer gegaan. En uiteindelijk hebben ze dat gewonnen. En per 28 februari, of eigenlijk per 1 maart, 28 februari was de laatste dag van FTD. Dus de mensen kunnen daar niet meer terecht voor hun informatie wat betreft Usenet. Maar de mop is dat er ondertussen al een alternatief Spotnet is geïntroduceerd, wat veel minder makkelijk down te brengen is door de diverse copyright waakhonden. En volgens mij zit iedereen ondertussen, wat op FTD heeft gezeten, zit ondertussen daarop. Dus ja, heeft het geholpen? Nee.
Nee. De reden was de copyright mensen, hè? Ja. Dat was de reden van het afsluiten, ja. Goed. Marco, het volgende.
Ja. Mensen wat Gmail hebben en dan ongeveer 120.000 of 200.000 mensen, die zijn gisteren of vanmorgen, ik weet niet precies wanneer het was.
Gisteravond.
Geschrokken toen ze in hun mailbox keken, want die bleek leeg te zijn. Google had een software update gedaan op hun systemen. En daar zijn een aantal mailboxen van geweest. Ze zijn er op tijd achter gekomen, dus de schade is beperkt gebleven. Iets van 1% geloof ik. Een 0.5%.
Nee, 0,02%.
0,02. Oh, daar. Nog
minder.
Ja, van het totale aantal gebruikers is getroffen. Het is natuurlijk vervelend als jij het bent, want je mail is weg. Maar ze hebben ondertussen, bij de meeste mensen hebben ze dat wel terug kunnen vinden. En zijn ze langzaamaan weer alle mailboxen aan het repareren, zodat iedereen zijn mails weer heeft.
Ja, in tegenstelling tot Flickr heeft Gmail wel de mails op verschillende datacenters staan. Hè?
Ja, ze hebben zelfs, ze claimen zelf, dat ze op tape hebben staan.
Dat lijkt me straf.
Dat durf ik ook te betwijfelen, maar ze zullen ongetwijfeld wel ergens een redundante set met harddisks ergens hebben staan.
Maar op tape, wat is de maximale capaciteit van zo'n tape?
Oh. Daar ben ik overvraagd. Zo
ja, ik weet het ook niet onmiddellijk, is daarom dat ik het vraag.
Nee, ja, ik heb die dingen al zo lang niet meer gebruikt. De laatste keer dat ik ze gebruikt heb, kon er volgens mij iets van 4 gig op.
Iemand in de chat, hoe weet het misschien?
Hoeveel dat nu is?
Maximale capaciteit van een tape drive.
Ga ik ondertussen verder?
Ja, tuurlijk.
Ja, mag ik daar ook nog iets over zeggen?
Ja, zeker. Ja.
Twee dingen eigenlijk. Eén, Gmail. Waarom heb ik nog al die mails, al die ongelezen mails? En twee, nee, dat was een grapje. Dat was niet zo grappig.
Moest je er even over nadenken?
Solliciteren bij Bart de Boog.
Ik vond het trouwens een heel fraaie manier waarop Google vandaag een blogpost gedaan heeft. Ze doen het altijd met blogpost, geen persberichten, over hoe dat ze het aan het oplossen zijn. En die hebben gewoon gezegd van, kijk gasten, echt, sorry, het spijt ons, dit is er gebeurd. We hebben het op zoveel datacenters staan, maak je geen zorgen. We gaan dat allemaal in orde brengen voor jullie. We verontschuldigen ons voor het ongemak. En ik vond dat een heel mooie manier om echt gewoon tegen de mensen te zeggen van kijk, dit is er gebeurd, wij zijn in fout. Ook al zijn er procentueel maar zo weinig mensen, het mag niet meer gebeuren. En we komen ervoor uit dat we zelf een fout gemaakt hebben. Hier is onze oplossing.
Mooie crisiscommunicatie.
Ja, absoluut.
Ondertussen zegt Deckard in de chatroom LTO 4, wat dat ook mogen zijn, 800 gigabyte native... En LTO 5, 1,5 terabyte native. Marco?
Ja, dat...
Dus er kunnen wel wat mailtjes in.
Ja, er kunnen inderdaad wat mailtjes in. En ik heb even gezocht, maar de ontwikkeling staat inderdaad helemaal niet stil wat tapes betreft. En ook wat filesystemen op tape betreft. Dus het laatste is van IBM. En dat is inderdaad LTO 5. Die is in 2010 geïntroduceerd. Dus... Wellicht heeft Google inderdaad toch wel tapes nog staan.
Ja. Een andere vraag, wie is op de jackpot aan het spelen?
Ja, of zo een muis op de achtergrond die in zo'n ratje, in zo'n ratje draait.
Cavia.
Oh, ja,
dat zou ik wel eens kunnen zijn.
Hoe valt de microfoon trouwens mee, Marco? Tevreden?
Die valt alleszins mee, maar volgens mij vangt hij ook mijn muis op. Want als ik nu ga draaien...
Nee.
Hoor je dat?
Nee, heel ver. Heel ver.
Ah, oké. Okay.
Je hebt hem in bruiklijn, hè? Welke heb je eigenlijk? Vertel dat ook even, want dat is misschien wel
Dat is de Samsung Meteor. En hij ziet er heel erg klassiek uit. Hij glimt aan alle kanten. Hij ziet er een beetje als een raket uit, met even drie pootjes. Hij klapt heel mooi in, dus ik wil eigenlijk zoiets voor onderweg. Ja, als we ooit een keer iets opnemen ergens in de kroeg of zo, dan is dat ding makkelijk in je zak te stoppen, want hij is nauwelijks groter dan een muis als hij ingeklapt is.
Maar je pakt maar van één kant op, hè?
Ja.
Ja. Oké. Wanneer moet je hem terugbrengen?
Wanneer ik wil.
Oh, oké, fijn. Kun je hem nog een paar weken proberen.
Voorlopig kan ik hem nog even halen.
Had je nog kort nieuws, Marco?
Ja, nog eentje. Ik weet niet of er mensen zijn wat een PlayStation 3 besteld hebben. Die kunnen nog even wachten. Want de LG heeft met Sony een hele discussie over patenten. En dat gaat maar ook maar heen en weer. En daar komen ze maar niet uit. En uiteindelijk is er deze week ergens besloten van... Ja, wij bevriezen alle import van PlayStation 3's in Europa.
Mooi.
Dus er liggen er nu, ja, weet ik veel, bij de douane. Duizenden of zo, of honderden. Ik weet niet hoeveel tot die verscheept worden. Maar ja, die liggen daar totdat er een uitspraak is of die weer geïmporteerd mogen worden.
En waarom hadden ze het gedaan?
Vanwege een patent.
Oh.
Ja, dispuut wat ze hebben. LG zegt tegen Sony van, ja, jullie hebben onze patenten geschonden. En Sony was volgens mij een jaar geleden was hij ook al begonnen met LG. Jullie hebben mijn patenten geschonden. Dus dat gaat maar heen en weer. En het gaat vooral om die Blu-ray afspeling. En ja, er is op dit moment nog geen echte uitspraak uit.
Jammer voor de personen die een PS3 besteld hebben.
Ja.
Nog even geduld hebben.
En dat was het voor mij.
Goed, ik heb nog een heel kort nieuwsje. De Facebook share-knop die wordt vervangen door de standaard like-knop. Dus tot nu toe was het zo dat als je op de like-knop klikte, verscheen er gewoon een kort zinnetje ergens in je profiel, meestal onderaan. Heel wat gebruikers, waaronder ik, keken simpelweg over dat zinnetje heen. Nu wordt er, als je op de like-knop klikt, een kop, korte inhoud en een kleine afbeelding getoond in je profiel als je op de like-knop klikt. En je kunt ook commentaar achterlaten bij hetgeen je aan het liken bent.
Het is trouwens nog niet helemaal uitgerold,
nee,
denk ik.
Nee, ze zijn ermee bezig.
Ja.
Je hebt trouwens je like-knop gereboot, hè, op je site, hè, Jan?
Ja, ik heb nu een eigen pagina op Facebook. Ik was er eigenlijk al een tijdje naar op zoek. Ik beheer een aantal pagina's, maar het probleem met die pagina's is natuurlijk dat ik daar niet mee mag experimenteren. Ik mag daar geen fouten mee maken, ik mag daar niet mee knoeien, ik mag daar geen apps op installeren die totaal onbruikbaar blijken of zoiets. Dus ik heb nu voor mijn eigen blog een like-knop. Ik had er al een aanbevelend knop op staan, maar nu is het een echte Facebook-pagina ook.
Ja. Op jansoring.com even op like knikken in de zijbalk.
Dank u, Maarten, voor deze plug.
Zo ben ik. We gaan beginnen aan de tips. Stefan, een tip.
Ja, mijn tip voor deze week is niet onmiddellijk iets te maken met technologie, maar toch. Het gaat over een campagne voor het goede doel. En die campagne is Developers Against Poverty. En de bedoeling is eigenlijk dat een aantal software developers hebben hun krachten gebundeld en zullen gedurende februari en maart een deel van hun inkomsten of één dag verkoop of één dag consultancy of om het even wat. Maar ze zullen geld geven aan dat doel en dat doel zal er dan voor zorgen dat er ergens in Afrika drinkbaar water is voor een gezin gedurende de komende 20 jaar door daar in een of ander dorp een waterput te gaan boren en zo. En ik vond het wel een mooi initiatief daarmee. Eventjes wat reclame voor maken.
Je doet ook mee?
Ja. developersagainstpoverty.org is de URL van de website. En ze hebben blijkbaar ook een Twitter-account. En die is devsagainstpov. Maar het belangrijkste is nog altijd dat je eventjes naar de website surft en via die website een klein bedrag schenkt voor het goede doel.
Heb je ook gedaan?
Ja.
Ah, dat is sympathiek. Ze willen $75.000 ophalen. Zie ik op de site.
Het leuke eraan is, want ik ken de persoon die het doet, dat is Steve. Dat is iemand die instapt voor een aantal zaken in de UK met betrekking tot iPhone, iOS development en zo. En zijn eerste doel was eigenlijk om $50.000 te gaan verzamelen. Maar blijkbaar heeft hij dat een of andere software developer, toch een redelijk groot software developer, heeft daar dan in één keer $35.000 geschonken, omdat die dat zo'n mooi initiatief vonden. Dus ze zitten daar al over. Dus de volgende stap was nu inderdaad $75.000 verzamelen.
developersagainstpoverty.org. We zetten de link in de show notes.
Ja.
Bedankt, Stefan. Cindy?
Ja. Ik heb voor deze week freevideolectures.com. Ik was eigenlijk aan het zoeken naar naar een plaats met heel veel videolectures. En zo zijn er wel meerdere, maar wat ik eigenlijk charmant vond aan deze, dat is als je een volledig curriculum van een of andere prof of lesgever vindt, dat je dan alles automatisch via BitTorrent ook kan downloaden. En dat vind ik toch wel een eigenlijk een mooie toepassing. Die is nieuw op die website. Er staat heel veel kwalitatieve informatie op. Het wordt ook wel eens bij de voorbeelden genoemd van vormen van onderwijs die mogelijk wel een invloed gaan hebben de komende jaren op de autoriteit van hogescholen en universiteiten.
Freevideolectures.com.
Ja.
General Human Anatomy. Zware onderwerpen.
Ja.
Wat zit je zo aan het volgen? Zit je iets specifiek aan het volgen?
Ja, statistiek eigenlijk.
Oeh, Cindy.
Ja, maar er zijn zo er is een onderwerp of twee, drie. Ik vergeet constant hoe dat dan nu eigenlijk zit. En ik heb er mij aangezet om dan naar zo'n lecture te kijken. En dat helpt voor mij wel om dat langer te onthouden. Ik denk niet dat ik de volledige cursus ga bekijken, want daarvoor is de spreker te saai. ik hoop dat ik het zelf beter doe. Maar moest het nu een type Gary zijn die het presenteert, dan kreeg ik ze allemaal uit.
Voilà. Bedankt voor de tip, Cindy.
Alsjeblieft.
Jan?
Ik heb nog een keer een Google-productje. Google Listen.
Ah ja.
Ik ben daar vorige week opgekomen. Dat bestaat eigenlijk al van 2008 of zoiets. Ik was er nog niet mee. Het is eigenlijk een systeem. Het zit nog altijd in Google Labs. Dus het is een van die 20% dingen van Google. Je kunt er je podcasts, zoals deze bijvoorbeeld, insteken. Het grote voordeel is dat je alles gewoon in je Google Reader steekt. Dat die automatisch gedownload worden naar uw Android-apparaat. Wat zeer handig is, want meestal was het zo dat ik 's morgens zo 5 minuten voordat ik vertrok, dacht van, oh shit, er is weer een nieuwe This Week in Google, of er is nu weer een nieuwe Tech 45. Ik moet die nog beluisteren. En dan was ik te laat voor mijn trein. En nu download dat gewoon 's nachts als mijn wifi-verbinding opstaat.
Dus je voegt de RSS-feeds toe aan de
Google Reader? Je voegt gewoon de RSS-feeds toe en dat wordt automatisch gedownload. Dus je voegt die toe op je computer en je Android-toestel doet de rest.
Aan een specifieke map of zo?
Want hoe... Ja, het is het wordt automatisch aangemaakt. Als je Google Listen installeert op je Android-device, dan zoek je even naar een podcast waarvan dat je de naam weet, je voegt die toe. En 2 minuten later, als je een keer gesynct hebt, dan staat er in je Google Reader staat er een mapje Listen Subscriptions.
Ah, ja.
En dan kun je daar gewoon aan toevoegen.
Zijn er nog updates van gekomen van Google Listen? Want ik weet dat die
development is recent, die is recent geüpdate. En ah, okay. Het is daardoor dat ik ook daarvan gehoord heb. Het is nog niet 100-100. Allee, het zou heel mooi kunnen zijn. Maar het is het nog niet op dit moment. Het is een labsproduct en het is er ook nog duidelijk aan te zien. Het is een design waarvan ik het gevoel heb van oké, die kan ik ook wel even in elkaar boksen.
Maar het werkt wel voorlopig.
Maar het werkt okay. Wel schitterend. En het is dat computer naar gsm gedeelte, dat je daar geen kabel mee voor nodig hebt. Dat is voor mij echt het einde.
Google Listen. listen.googlelabs.com. We zetten de link in de show notes.
Ja.
Marco.
Wie heeft dan Dreamcast gehad?
Een kameraad van mij. Telt dat ook?
Ja, min of meer. Wie heeft dan Xbox 360?
Ja.
Jij, ik. Ons aller Davy. is toch wel iets populairder geworden dan de Dreamcast ooit was. Maar de Dreamcast is wel een van de generatie gameconsoles wat echt innovatief was. En de Dreamcast heeft eigenlijk ook echt het online gamen heeft die geïntroduceerd. Sega heeft nu besloten om een collectie uit te brengen met volgens hun dan de beste Dreamcast games. Die komt uit voor PC, Xbox, PS3 weet ik niet, maar volgens mij niet. De spellen zijn Sonic Adventure, Crazy Taxi, Space Channel 5 Part 2, Sega Bass Fishing. En dat was het. 4 spellen dus. Ik had eigenlijk gehoopt dat Shenmue, dat is een hele grote adventure, zou uitbrengen. Maar misschien tot dat in een volgende release is. Hij is nu al beschikbaar. Wat het kost, weet ik niet precies. Het zal wel de gemiddelde spelprijs zijn. Dus rond de 40, 50 euro.
Ik ben aan het kijken op de site. Wat was de URL? Sega?
Sega.nl/games/Dreamcast-collection.
Ja. De Dreamcast Collection van Sega. Jij gaat die kopen, ja?
Weet ik nog niet, eerlijk gezegd. Nee. Want ik heb ze allemaal origineel.
Jij hebt ook nog de Dreamcast zelf?
Ik heb de Dreamcast zelf nog, ja.
Hey, cool. Die wil ik wel eens komen testen ooit, want daar heb ik nooit op gespeeld. Wel gezien, maar...
Draait op Windows CE.
Serieus?
Ja.
Oh, dat wist ik niet. Goed, de laatste tip is voor mij. Mijn tip is L.A. Noire. Een spel dat in mei zal uitgegeven worden door Rockstar Games, bekend van onder andere de Grand Theft Auto reeks. Ik was altijd op Google op zoek naar Grand Theft Auto 5. En toen kwam ik ineens L.A. Noire tegen. Het speelt zich af in het Los Angeles aan het eind van de jaren 40. En je speelt de rol van ene Cole Phelps, een detectieve bij de LAPD, die een hele reeks misdaden moet oplossen. Het interessante erbij is dat het spel gebruik maakt van een nieuwe techniek die Global Illumination heet. En die het gezicht van een acteur door middel van 32 camera's heeft geregistreerd. En de bedoeling is dat je in het spel de gelaatsuitdrukkingen van de verschillende personages kunt aflezen. En je kunt zien of die personen ook daadwerkelijk aan het liegen zijn, al dan niet aan het liegen zijn. Het is verkrijgbaar eind mei. Meer informatie en video's die zeer indrukwekkend zijn, vind je via rockstargames.com/la-noire. We zetten de link ook in de show notes.
Dat is toch, ik weet niet, cool. Aan de ene kant kun je GTA spelen en aan de andere kant kun je dit spel spelen.
Ah, zeker. L.A. Noire, voilà. Stefano, waar kunnen we u vinden?
Op Twitter is dat @StefanLesage en de website devia.be.
Cindy?
Ja, ik blijf voorlopig alleen bij Dr. Smitty op Twitter en op het web.
Jan?
Adjan Seurink op... ik ging bijna zeggen op Facebook.
kan ook, hè?
Geschreven om te lezen op Facebook. Adjan Seurink op Twitter. En janseurink.com is de blog telkens met CK.
Ja. Marco?
mf72.eu En fris op Twitter.
En ik ben te vinden via krijtstof.be en op Twitter als Maarten Hendricks met KX. Beoordelingen en reviews in iTunes vinden we heel erg fijn en zijn ook heel belangrijk voor ons. De sterretjes op 5 zetten is vaak al voldoende, maar mooie zinnetjes maken is nog beter. Fan worden op onze Facebookpagina, dat kan ook. Te vinden via facebook.com/tech45cast. Reacties op deze aflevering via onze site tech45.eu. Op Twitter zijn we te volgen als tech45cast met een C. Onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen getagd worden met tech45 op delicious.com. Dit was de 49ste Tech45. De volgende, de 50ste, wordt opgenomen op woensdag 8 maart. Niet dinsdag, maar woensdag 8 maart vanaf 21:30. Tot volgende week.
9 maart.
Oei, 9 maart. Wacht, opnieuw. Dit was de 49ste Tech45. De volgende wordt opgenomen op woensdag 9 maart vanaf 21:30. En de prijs voor het kieken van de dag gaat naar Maarten Hendricks. Tot volgende week. Tech45.